Goedenavond. Het is 7:30 en we zijn hier bijeen voor een toelichting op het locatieonderzoek opvang vluchtelingen. Dit is een raadsbijeenkomst, is voor raadsleden en beëdigde steunfractieleden. Raadsbijeenkomsten zijn altijd openbaar. Toehoorders kunnen aanwezig zijn, maar er is geen mogelijkheid om mee te praten. De raadsbijeenkomst wordt live uitgezonden via de raadswebsite. Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt. De avond is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem. Deze avond is georganiseerd om de raadsleden, de gemeenteraad en de steunfractieleden bij te praten. Het wettelijke kader voor deze locatiekeuze is bij het college gelegen. De informatiebijeenkomst is bedoeld om de raad puur van informatie te voorzien. Sweco is hier om een toelichting te geven. De inleiding zal verzorgd worden door de heer Prikken van de organisatie. Het verzoek van de inleiders en van de presentatiegever is om de vragen na afloop van de presentatie te stellen. Dan zullen ze beantwoord worden. Dit was het. Ik wil graag de heer Prikken het woord geven om de inleiding te verzorgen. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat begint lekker. Ja. Beste mensen, mooi dat u er bent, zowel hier als thuis. We zitten vanavond voor de invulling van het lokaal vluchtelingenbeleid. Waar gaan we het vanavond over hebben? Het beleid, even in algemene termen. We staan stil bij de toezegging aan de Raad. Die is gedaan tijdens de bijeenkomst van u op 1 april jongstleden. Vervolgens komt de heer Rosema van Sweco om wat te vertellen over het locatieonderzoek, hoe we dat aangepakt hebben. Vervolgens een terugblik op het participatieproces en even stilstaan bij de uitdagingen en dilemma's, waarbij vooral het punt terugblik op het participatieproces eigenlijk de aanleiding was voor deze bijeenkomst, zoals u op 1 april hebt vastgesteld in uw besluit. En een korte vooruitblik op het vervolgproces. Nou, gaat u weer niet goed. En... Hoop. En nog een keer. Ja, we zijn er. Het lokaal vluchtelingenbeleid, zoals vastgesteld op 1 april jongstleden, bestond uit een 11-tal uitgangspunten. Dat was de basis van het beleid. Een aantal van die uitgangspunten waren ook uiteindelijk de zoekcriteria. Die hebben we gebruikt bij de zoektocht naar de geschikte locaties. De heer Rosema staat zomaar zijn stil bij de zoekcriteria. Ik wil nog even een paar noemen nu om alvast een klein gevoel erbij te geven. Een ervan was bijvoorbeeld, we zijn op zoek naar minimaal 3... maximaal 5 locaties voor opvang van vluchtelingen. En ander was, het moet minimaal 5 jaar beschikbaar zijn en maximaal 10 jaar. Vervolgens worden een aantal selectiecriteria toegepast. En selectiecriteria zijn meer kwalitatief van aard, die uiteindelijk gebruikt worden om uiteindelijk een goede selectie te maken van de aangedragen locaties. De toezegging die door de portefeuillehouder aan de raad is gedaan op 1 april. Die toezegging zegt, de inwoners worden expliciet vanaf het begin van de zoektocht, het zoekproces, betrokken in het proces. Dat wil zeggen, ga actief op zoek, ga actief de mensen betrekken, in ieder geval in de 3 hoofdkernen. En laat de mensen meedenken over, goh, beste inwoner, wat vindt u nu een geschikte locatie voor de opvang van vluchtelingen? Passend binnen de criteria passend binnen de uitgangspunten van het beleid. Dat hebben we toegepast. Vervolgens zorg er ook voor dat het participatieproces opgenomen wordt in het uitvoeringsplan, dus het uitvoeren uiteindelijk van het vastgestelde beleid. En zorg ervoor, en daarvoor zitten we vanavond ook, om dat inhoudelijk goed terug te koppelen en het proces van participatie te bespreken. Nou, daar hebben we vanavond tijd en ruimte voor. Moet ik niet vergeten. Ja, handig. Dat is allemaal. Het locatieonderzoek, het proces. Wat hebben we gedaan? In mei zijn we begonnen. Een ambtelijke projectgroep samen met een aantal mensen van Sweco. Die hebben gevraagd om het onderzoek voor ons te helpen, te begeleiden, maar vooral ook uit te voeren. In mei losgebarsten. En vervolgens zijn we een publiekscampagne begonnen. We hebben al gezegd, we moeten zorgen ook in de afspraak over de participatie, dat we goed moeten communiceren. Dus we hebben op onze website geregeld informatie gegeven. We hebben in de lokale kranten input gegeven, verteld over het proces, verteld over de inloopbijeenkomsten. En we hebben periodieke nieuwsbrieven opgesteld en verspreid. Uiteindelijk, en daar komen we zo meteen wel even op, in juni waren de inloopbijeenkomsten, et cetera, et cetera. En uiteindelijk ziet u een proces dat loopt tot in ieder geval in oktober, waarop we het college besluitvormend kan spreken over de voorstellen. U ziet twee kleuren in de tabel. Oranje is wat we sowieso zouden moeten doen. De groene balken die u ziet, dat zijn de extra activiteiten die een gevolg zijn van het feit dat wij de participatie hebben toegepast in dit proces. Dat is serieus veel meer werk uiteindelijk geworden dan we initieel op basis van het beleid hadden bedacht. Maar we hebben het gepland en voor een deel ook uitgevoerd, want we zijn inmiddels in september. We komen zo meteen even op een van de laatste sheets op het vervolgproces terug. Participatie, hoe hebben we dat nu uiteindelijk vormgegeven? We hebben in de drie hoofdkernen een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd. 17 juni waren we in Fries, 23 juni in Eelde-Paterswolde en 26 juni in Zuidlaren. We hebben per locatie in de middag een avondsessie georganiseerd. In totaal ongeveer 2 uur tijd per stuk, waarin de mensen hun ideeën konden ventileren. We hebben gevraagd, meld u alsjeblieft aan. Dat helpt ons ook in het organiseren van die avonden. We hebben 169 aanmeldingen ontvangen. Goed verdeeld over de bijeenkomsten. We hebben de inwoners gevraagd bij binnenkomst, wilt u aangeven waar u woont? Om even een beeld te hebben ook zelf van waar komen de mensen vandaan? We hebben de postcode gerubriceerd. En u ziet op de kaart de aantallen per postcodegebied. We hebben al 2 mensen vanuit Eelde-Wolde, 37 mensen vanuit Fries, et cetera, et cetera. Een mooie spreiding, niet evenwichtig. Dat is geen doel op zich natuurlijk, om een evenwichtige spreiding te hebben van belangstellenden. Maar in ieder geval een spreiding over de hele gemeente. Het woord wil ik graag geven aan de heer Rozema.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Mervin Rozema. Ik ben werkzaam bij adviesbureau Sweco. En voor dit locatieonderzoek ben ik de projectleider. En samen met mijn collega's voeren we het onderzoek ook uit. Ik zal jullie kort even vertellen over het onderzoeksproces. Welke stappen hebben we doorlopen? Hoe vliegen wij het onderzoek aan? Hoe zijn wij ook richting die bijeenkomsten gegaan? En wat is het proces wat we nu doorlopen? Zo kijken of het wel hier lukt. Yes. Op het scherm ziet u even het proces van het onderzoek wat wij eigenlijk schematisch doorlopen. Aan de linkerkant ziet u het in ieder geval het lokaal vluchtelingenbeleid, de bijlage 1, de zoekcriteria die er daarin staan genoemd, net ook al door de heer Prikken genoemd. En daarbij kijken we ook daarna naar het ruimtelijke beleid, dus het provinciale, gemeentelijke, het reisbeleid. Ook die zijn uiteindelijk in de kaarten die we bij de bijeenkomsten hebben gehanteerd, daarop gezet. Nou, die kaarten, daar ga ik zo meteen verder even op in, hoe die ook opgebouwd zijn en wat we daarin ook belangrijk vinden om mee te nemen, ook richting de bijeenkomsten. Nou, we hebben dus op 3 dagen in totaal 6 bijeenkomsten gehad. En we hebben ook nog een raadsbijeenkomst gehad begin juli. En op basis daarvan zijn een honderdtal aan locaties aangedragen bij betreffende bijeenkomsten. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet op basis van 100 locaties ook daadwerkelijk al die locaties gaan onderzoeken. Dus we hebben wel een selectieprocedure doorlopen. Ook aansluitend bij bijlage 2 van het lokaal vluchtelingenbeleid. Om wel te kijken van, nou ja, zijn ze aansluitend bij het lokaal vluchtelingenbeleid? Zijn het humane oplossingen? Passen ze ook binnen de zoekcriteria? Dus op die wijze zijn we daarmee bezig geweest. En vervolgens zijn we begonnen met de inventarisatie, de analyse en de beoordeling. Waarbij we ook vooral kijken naar bijlage 3 van het lokaal vluchtelingenbeleid. Waarin we de zaken die daarin van belang zijn om daar informatie over te verstrekken. Dat die ook daadwerkelijk in het onderzoek meegenomen worden. Nou, op basis van die selectie, daar hebben wij een hele procedure voor doorlopen. Waar ik ook zo meteen verder even op inga. Dat zal ook een bijlage zijn uiteindelijk bij het rapport. Waarin ook de werkwijze die we doorlopen hebben, in ieder geval later ook weer na te slaan is. En daarin in ieder geval ook verantwoord is. Nou, en op de duur leveren we een rapportage op die we ook inhoudelijk binnen de werkgroep bespreken. En op de duur ronden we hem af richting een definitieve rapportage. Zodat die straks ook richting het college kan. Ik noemde net al even de kaarten. Die zijn gebaseerd op allerlei bijlagen uit het lokaal vluchtelingenbeleid. Onder andere de zoekcriteria en de selectiecriteria. Nou, op kaart nummer 1, ik hoop dat die voor iedereen goed te zien is, maar ik licht hem in ieder geval ook even toe. Hier zit een soort opbouw in. Op een duur gaan we richting kaart 5. En kaart 5 is ook de kaart die bij de inloopbijeenkomsten op tafel heeft gelegen. Op kaart 1 ziet u de bebouwde kom. Of in ieder geval het stedelijk gebied. En een van de criteria was is dat het binnen 500 meter van bestaand stedelijk gebied moest komen te liggen. Dus we hebben een zone van 500 meter rondom de bestaande stedelijke gebieden gelegd. En dan kom je op het eerste groene gebied. Dus dat is eigenlijk een beetje het globale zoekgebied waarbinnen we de locaties moeten zoeken. Dan gaan we door naar kaart nummer 2. En daarin ziet u in ieder geval de zones van 500 meter rondom de bestaande locaties. De bestaande opvanglocaties, daarvan is ook in het beleid gezegd, die worden de eerste paar jaren, de eerste 4-5 jaar niet ingevuld met een andere opvanglocatie. Dus die hebben we ook expliciet zo op de kaart gezet, zodat we daar eigenlijk niet in moeten zoeken op de korte termijn. Dan zien we kaart 3, waarin we de zones rondom de bushaltes inzichtelijk hebben gemaakt, of rondom het OV in de gemeente. Ook daar zit een zone van 2 kilometer rondom. En ook dat is dus onderdeel geweest van het zoekgebied. En als laatste nog de 2 kilometer, of 2000 meter rondom de huisartsen. Ook dat is een criterium geweest in de zoekcriteria. Nou, ze komen uiteindelijk tot kaart nummer 5. Dus het groene gebied is ook het gebied wat vanuit de zoekcriteria is gedefinieerd. Daaroverheen hebben wij het ruimtelijk beleid van provincie, rijk en gemeente gelegd. Zoals de Natura 2000 gebieden, NNN gebieden, archeologisch waardevolle gebieden. Alle omgevingsaspecten die echt op rijksniveau, provinciaal niveau of gemeentelijk niveau van belang zijn, hebben we daar overheen gelegd. Dat zijn de grijze of de zwart geasseerde gebieden. En die hebben we ook gedefinieerd als belemmeringengebieden. Dus ook bij de inloopbijeenkomsten wel aangegeven van, er zijn mogelijkheden, maar het is niet reëel. We zien daar wel belemmeringen in ieder geval om daar in bijvoorbeeld Natura 2000 gebied een opvanglocatie te realiseren. Dus realiseert u dat zich wel als u een locatie aandraagt. Dus dat is denk ik een beetje de samenvatting van kaart 5. Nou, kaart 5 is dus ook bij de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. En hebben we gebruik van gemaakt, ook per kern, om de locaties op te halen. Het resultaat van dit proces, ik noemde het net al even, ruim 100 locaties zijn eruit naar voren gekomen. 104, om wel te verstaan. Een derde daarvan gaat om panden. Twee derde om vrije kavels, in ieder geval onbebouwde kavels. We hebben ook uitgezocht later van wie zijn dan die gronden die zo aangedragen zijn. Uiteindelijk zijn er 23 in eigendom van de gemeente. 79 stuks zijn in eigendom van derden. En drie, ja, daarvan is een deel in eigendom van derden of deels is het in eigendom van de gemeente. Om te komen tot de shortlist, of in ieder geval de lijst van locaties die wij willen gaan onderzoeken, hebben wij enkele zeven gedefinieerd, een zeef-methode, daarop toegepast. Wij hebben gezegd van in zeef 1, daarin selecteren we de locaties die voldoen aan de zoekcriteria. Dus eigenlijk dat groene gebied wat u net op de kaart 5 zag, daarin moeten we het zoeken als een locatie buiten het groene gebied ligt of in het rode gebied van de 500 meter rondom bestaande opvanglocaties, ja, dan voldoet die in feite niet aan de criteria van het beleid en hebben we voor nu, voor de korte termijn, in ieder geval even van de lijst gehaald. De tweede safe is, ja, is het een geschikte locatie? En dat is natuurlijk multi-interpretabel, maar we hebben daar wel een denk ik, goede werkwijze in gevonden. Om ook in lijn met het beleid, ja, ook afgewogen, is er een sprake van een humane oplossing. We zagen ook voorbeelden voorbij komen waarvan we zeiden, ja, dat is goed voor een noodoplossing. Een tijdelijke, echt een ja, noodoplossing. Maar voor 5 of maximaal 10 jaar zien we dat niet realistisch. Nou, ook daarin hebben we bijvoorbeeld nog gekeken naar andere criteriums of criteria, zoals bouwen in beschermd dorpsgezicht. Ook dat zijn locaties die op dat moment eigenlijk van de lijst gehaald zijn, in ieder geval niet op de shortlist gekomen zijn om te gaan onderzoeken. Dan is de derde safe uiteindelijk nog, zijn ze beschikbaar binnen afzienbare tijd, binnen een jaar, zo gezegd. Dus alle eigendommen, alle situaties die we opgehaald hebben, ook daarvan hebben we ze in de tijd gezet. Bepaalde locaties komen pas over een x aantal jaren beschikbaar, dus voor nu niet op de shortlist te zetten. Andere locaties zijn mogelijk wel binnen een jaar beschikbaar. Die zijn dus wel op de shortlist gezet. Al die zeven lijnen doorlopend, dan komen we op een shortlist van een aantal locaties die we nu in het onderzoek verder aan het uitwerken zijn. En hoe gaan we de locatie dan beoordelen? Wij hebben vier thema's uiteindelijk gedefinieerd. Dat is of ze aansluiten bij de richtlijnen van het COA. Het COA heeft natuurlijk ook wensen ten aanzien van de bereikbaarheid en de grootte en noem maar op. En ook zeker alle criteria die in het lokaal vluchtelingenbeleid staan, die hebben we daar ook naast gelegd. Het tweede is dat we kijken naar de omgevingswaarden. Nou, dat zijn zaken als ecologie, archeologie, nuts, kabels en leidingen. Zeg maar de standaard omgevingswaarden. We kijken ook naar verkeer. Is een locatie goed en ook veilig te bereiken? Zowel met de auto, maar vooral ook lopend of op de fiets. En het laatste onderdeel is het onderdeel financiën en ruimtelijk beleid. Dus zien wij ten aanzien van de locaties zaken wat de gemeente dan wel het COA doet leiden tot extra inzet van financiën. Dus dat er extra in geïnvesteerd moet worden om een locatie aan te sluiten op de weg bijvoorbeeld. En ook kijken vanuit ander ruimtelijk beleid, hoe kijkt de provincie aan tegen het bouwen in dit gebied? Heeft de gemeente daarop ook beleid gedefinieerd? Dus dat zijn zaken die dan daar nog in landen. Nou, daarnaast, ik hoop dat het te lezen is, ziet u de tabel met de vier thema's in het grijs gehighlight. En daaronder staan dus de criteria. Nou, ik heb ze eigenlijk net al een beetje behandeld. Per thema. Dus ik denk dat dit verder wel voor zich spreekt. En dan is het even de vraag, ja, hoe gaan wij hier dan richting een beoordeling? Want we hebben de criteria en we hebben de locaties die we dan als het ware in de kolommen zetten. Nou, daar hebben we een veel gebruikmaakte beoordelingssystematiek voor. Eigenlijk op basis van een 7-puntschaal, waarin we kwalitatief een beoordeling geven aan een locatie ten opzichte van een criterium. Dus dat doen we eigenlijk op basis van een dubbele plus tot en met een dubbele min. En alles wat daar verder tussen zit. Waarbij we per beoordeling in kunnen gaan van ja, is er dan een zeer positief effect, dan wel een zeer negatief effect op deze locatie op het moment dat daar een opvangplek voor wordt gerealiseerd. Dus we geven bijvoorbeeld een dubbele plus als we zien van ja, dit is echt een significante verbetering of een significant voordeel ten opzichte van andere locaties. En we geven juist een dubbele min als we zien van ja, dit is eigenlijk een dealbreaker of is een no-go om deze locatie aan te merken als opvanglocatie. Nou, we geven bijvoorbeeld ook een min op het moment dat we zien van ja, hier zie je toch best wel wat significante effecten. En zul je dus misschien met extra kosten op kunnen lossen. Maar eigenlijk is het gewoon een negatief effect. Op het moment dat wij zeggen, ja, je zou het met een extra onderzoek of een extra afstemming met de veiligheidsregio of wie dan ook het op kunnen lossen, dan geven wij daar de beoordeling beperkt negatief aan. Waarin we dus kunnen zeggen van ja, er is wel een effect. Je moet nog iets extra's doorlopen, maar met extra tijd, moeite, geld zou je het best op kunnen lossen. Nou, dan gaan we juist richting de positieve zaken. Als we constateren van ja, het is uitmuntend, deze locatie scoort hierop ten opzichte van andere locaties zeer goed op, dan geven we daar een dubbele plus aan. Als we zien van ja, dit is positief, geven we daar een plus aan. En als het ja, een beetje tussen een neutrale en een positieve beoordeling in zit, dan geven we daar in sommige gevallen dan een beperkte positieve beoordeling aan. Dus op die wijze hebben we het opgedeeld. Daarbij dus wel de opmerking, het is een kwalitatieve beoordeling. We zetten niks op cijfers. En het is ook niet zo dat een dubbele plus een waarde 2 heeft bijvoorbeeld, en een dubbele min een waarde min 2. En dat je dat onderaan de streep een lijn kunt trekken, onderaan de locatie een lijn kunt trekken en kunt zien van nou, dit is dus gemiddeld 1, ik noem maar iets. Dat is dus niet aan de orde. Op basis van de hele tabel van alle locaties en alle criteria kun je grofweg tussen het oog, door de oogharen heen vaak wel een locatie benoemen waarvan je ziet van nou, die scoort gemiddeld ten opzichte van alle andere locaties toch beter dan een andere locatie. Dus op die wijze hebben wij het onderzoek vormgegeven. We zijn druk aan het schrijven. We hopen binnenkort van een conceptrapport op te kunnen leveren. En we zullen eind deze maand ook in ieder geval een definitieve rapportage proberen op te leveren. Die straks intern besproken kan worden en richting het college kan. Dus ik denk dat mijn deel was.
Dank voor de presentatie. Ik wou de fracties één voor één belangs om te vragen of er technische vragen zijn. En dan wou ik beginnen met de fractie van Leefbaar.
Voorzitter,
ja?
Ik zou graag het verhaal nog af willen maken. Pas dat, voordat de vragen losbarsten.
Nou, ik vind het prima, ja.
Ja, en we zijn hier klaar met de presentatie. Dus als u dat prijs omstelt, zou ik graag de presentatie afmaken.
Mooi.
Zoals gezegd, eigenlijk de basis van deze avond, de terugblik op het participatieproces. Een paar onderdelen erin willen we even bij stilstaan. De eerste is natuurlijk de betrokkenheid van de inwoners. Hoe is dat gegaan? En met name, wat vond men ervan? Wat vond men van de participatie, van deze mogelijkheid? Goed is de afdronk, wat ons betreft. Het is niet omdat wij dat van onszelf vinden, maar oprecht omdat we dat terugkregen vanuit de bijeenkomsten. We hebben voldaan aan de toezegging, maar met name ook mensen gaven aan van ja, we hebben inderdaad ruimte gekregen en er is op tijd op voorgesorteerd om onze input te geven over waar denken wij dat geschikte locaties zijn voor de opvang van vluchtelingen. We hebben in 3 kernen hebben het georganiseerd. Daarbij was het niet zo dat wanneer je in Fries woont, je alleen maar bij de bijeenkomst in Fries daarbij mocht zijn. Nee, als je dacht van ik kan niet, of het past me niet, of ik ben op vakantie. Een week later kan ik in Eelde wel, dan kon dat. Gewoon doen, input geven. En dan zou je denken primair over het dorp, de kern waar je zelf woont. Maar natuurlijk ook mag je meedenken over andere kernen. Uitgaande van de positieve insteek van de mensen. Wat krijgen we terug? Sociale meerwaarde. Een heel belangrijk punt wil ik melden is... Mensen konden ook hun zorgen kenbaar maken. Want daar hebben we wel gemerkt. In een aantal dorpen was er wel sentiment over bijvoorbeeld voorgaande trajecten. Dus mensen wilden dat graag kwijt en konden dat ook kwijt. Kwijt aan ons als projectgroep, maar ook kwijt aan elkaar. Dus we zagen ook dat er stond dialoog tussen de projectgroep, de aanwezigen vanuit ons en de inwoners, maar ook tussen inwoners onderling. Waarbij ook mooi was om te zien dat er niet alleen die ruimte was voor zorg, maar ook oprecht dat mensen hadden voorbereid. Dat mensen zeiden van ja, ik heb nagedacht, ik heb eens gekeken, ik heb eens rondgefietst. En volgens mij zijn dit en dit en dat en daar zijn goede locaties. Met niet altijd helaas, maar toch vaak nog wel goede argumenten erbij. Waarom juist die locatie geschikt is. Nou, volgens mij is dat een hartstikke goede invulling geweest van de bijeenkomsten. Wel gemerkt, en dat was niet alleen bij mensen die, niet per se bij mensen die hun zorg uiten. Wel gemerkt dat er naast de positieve mensen, er waren ook mensen die waren, die hebben hun zorg uit, maar ook gezegd van ja, moeten we nu echt locaties vinden voor vluchtelingen? Ja, want het beleid is vastgesteld en we voeren het beleid nu uit, dus ja. En natuurlijk, het is lastig, het is ingewikkeld, maar wel doen. Nou, en we hebben gezien, de heer Roos heeft net vermeld, we hebben 104 unieke locaties, is de oogst geweest, om het zo te zeggen. Dus ja, volgens mij ook in die zin een goed proces. De ruimte voor de verschillende meningen, die was er. Er was ruimte voor. We hebben wel gemeend af en toe de dialoog of meer. Het werd ook een discussie die soms op het randje ging van wat wij toelaatbaar vonden. We hebben gezegd van nee, we gaan deze discussie nu stoppen. We zijn hier om input op te halen voor mogelijke locaties. Nou, en uiteindelijk is dat wel goed verlopen. Dus we zien in die zin daar met een goed gevoel op terug. Laatste bullet point zegt iets over de verwachting van inwoners. Er waren een aantal mensen die dachten van, nou, ik kom hier en ik krijg een lijst gepresenteerd van, dit zijn volgens de gemeente 10 of 15 of 20 geschikte locaties. En kruist u me aan wat volgens u een goede locatie is. Dat was dus niet zo. We hebben de kaarten die net werden toegelicht. We hebben gewoon witte kaarten, witte vellen papier bij spreken neergelegd. En geef maar aan, waar kan het volgens u? Met bijvoorbeeld argumenten waarom. Dus er was in die zin ook wel een positieve verrassing voor een aantal mensen. De ene laatste sheet. Uitdagingen en dilemma's. De heer Roosma schetste net ook al. We zijn in het proces best wat uitdagingen en dilemma's tegengekomen. Nog steeds overigens. Belangrijk is ook het vertalen van beleid en uitgangspunt in naar goed objectieve en goed meetbare beoordelingscriteria. Dat is best lastig, hebben we gemerkt op een aantal punten. Een belangrijk onderdeel daarvan was het onderwerp, de locatie moet binnen één jaar geschikt en beschikbaar zijn en geschikt te maken voor opvang. Lastig. Zeker ook met wat we de laatste jaren natuurlijk zien in het land. Bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen, een vol elektriciteitsnetwerk. Dus er kan in potentie een heel mooie pand of een mooie kavel zijn aangewezen. Maar op het moment dat het stroomnetwerk zegt van ja, hier kan geen extra belasting op. Dan kunnen we niet binnen nu en een jaar daar iets realiseren. Dus daar zitten we ook mee met dat soort vraagstukken. De volgende uitdaging is hoeveel locaties kunnen we dan, als het rapport is opgeleverd, hoeveel locaties kan het college aanwijzen straks in oktober? 104 unieke locaties, mooie opbrengst, dat is vooral de positieve kant. De andere kant is van ja, dat betekent wel, ik heb het ook in diagrammen een paar sheets eerder laten zien, een flinke opgave, een extra opgave voor ons om uit te werken als SWECO en als projectgroep. Een ander punt is, wanneer betrekken we COA dan in het proces? Nou ja, we hebben net gezien, de eisen, wensen, criteria die het COA hanteert, die gebruiken we ook in de beoordeling. Daarnaast is het ook zo dat we uiteindelijk hebben we een shortlist van geschikte locaties. We laten het COA meekijken naar deze locaties. Als het COA bijvoorbeeld bij één locatie zegt van, ja, maar vanuit een aantal andere perspectieven van ons is dit niet een geschikte locatie, dan moeten we daar ook niet mee verder gaan. Ten slotte, ook in deze tijden van privacy, het openbaar maken van privacygevoelige informatie. We hebben gezegd dat na het collegebesluit de grondeigenaren geïnformeerd moeten worden over het feit dat hun eigendom, hun kavel, of pand wellicht, maar met name kavels, zijn genoemd in dit proces. Dat betekent dat die eigenaren moeten worden geïnformeerd over het feit dat ze genoemd zijn in dit proces. En daarbij vragen we ook aan ze van, wilt u dit openbaar maken of niet? Op het moment dat een eigenaar zegt van, nee, dat wil ik niet, vanuit privacy oogpunt, dan is dat hoe het is. Maar dat betekent ook dat we, hoe transparant ook willen zijn, en dat hebben we natuurlijk uitgesproken, staat ook keurig in het beleid, maar dat betekent wel dat we die betreffende locatie dan niet kunnen noemen, uiteindelijk in de te publiceren lijst van potentiële locaties. Dus nog steeds, we handelen transparant. Alles wat we doen is publicabel, maar wel binnen de context van privacywetgeving. Ligt voor de hand, maar toch goed om even specifiek te benoemen. En als laatste de vooruitblik. We hebben nu september, nu 10 september, met u als raad en belangstellenden stilstaan bij het proces en bij het participatieonderdeel daarvan. Het onderzoek wordt hard gewerkt door Sweco aan het onderzoek, uitwerken van de shortlist en de beoordeling van de locaties. Rapport verwachten we eind september, waarna in oktober het college een besluit kan nemen. Ik zei het net al, de eigenaren worden geïnformeerd. Uiteraard staat ook in het beleid, worden de omwonenden van de aangewezen locaties geïnformeerd en ontstaat daar een heel proces op om de goede betrokkenheid daar te creëren. En een proces waar nu geen einde bij getekend is, en dat is het vervolgtraject van de uitvoering van het besluit. Tot zover, voorzitter.
Dank voor uw uitleg. En dan zijn we nu op het moment dat er wel technische vragen gesteld kunnen worden. En ik wou het per de fractie doen. En dan ben ik zo vrij om bij Leefbaar Tinalo te vragen of er technische vragen zijn aan de inleiders.
Nou, laat ik beginnen met een opmerking. Complimenten hiervoor. Ik vind dat jullie het heel grondig hebben aangepakt. Het is niet technisch, maar ik hoop dat het toch mag. Heel grondig hebben aangepakt. En daar ben ik heel blij mee, want het is een beladen onderwerp. En iedereen zit over jullie schouder mee te kijken. Er is veel ongerustheid. Dus ik ben wel blij dat jullie het zo grondig hebben aangepakt. Ik heb nog één vraagje. Je zei net van, jullie zijn op een gegeven moment elke keer aan het zeven van met welke locatie gaan we verder. En een van de criteria is van als de nutsvoorzieningen niet aangelegd kunnen worden binnen een jaar, dan valt die af. Maken jullie ook nog een reservelijstje, want over 5 of 10 jaar moeten we weer wisselen, dat jullie wellicht dan die locatie wel in aanmerking laten komen? Dat is een technische vraag volgens mij.
Ja.
Gaat u gaan.
Uiteindelijk zal dat zo zijn. Wij hebben nu dus een shortlist waar we dus ook de beoordeling op loslaten. Uiteindelijk het nadeel is dat wij niet op een locatie nu al kunnen zien of het ook daadwerkelijk aan te sluiten is op het elektriciteitsnet onder andere. Het zal daarom des te meer noodzakelijk zijn dat die locatie ook echt op een reservelijstje komt te staan op het moment blijkt dat de locatie nu of binnen een jaar niet aangesloten kan worden. Dus het is inderdaad zo dat de locatie dan, nou ja, nu al wel beoordeeld is, dan even weer in de ijskast wordt gezet, totdat het mogelijk is om het wel aan te sluiten.
Dank voor de beantwoording. Is uw vraag zo voldoende beantwoord?
Ja, prima. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ja, ook compliment. Wij zijn heel blij dat dit is gebeurd. Het was ook ons voorstel om dit te gaan doen. Ik ben ook blij om te horen dat jullie er tevreden over zijn en dat je hebt gemerkt van ja, dit is iets dat werkt. En er zullen vast nog dingen te verbeteren zijn, maar nou, wij zijn er blij mee. Een paar dingetjes toch, en ik wil ze eventueel ook wel op de mail zetten hierna om te bevestigen. Maar ik hoorde in de presentatie iets van, nou, we hebben criteria, dan komt er een zeef, dan komen er weer criteria. Mijn vraag is, hoe verhouden al die criteria zich tot elkaar? Want het lijkt er soms een beetje op alsof we dezelfde criteria 3 keer overheen leggen. En twee, hoe voorkomen we subjectiviteit? Want ik hoorde op een gegeven moment van ja, dan kijken we van ja, is het humaan? Maar ja, wat voor Klaas-Jan humaan is, is voor Mieke helemaal niet humaan. Weet wel? Dus daar ben ik wel benieuwd naar van hoe houden we dat dan een beetje strak en objectief. Ik ben nog benieuwd, is er ook in de criteria iets opgenomen van goh, hier is al woningbouw gepland. Dus moeten we daar dan iets mee? Ik ben bijna klaar hoor. Is ook duidelijk gemaakt hoe deelnemers van die bijeenkomsten teruggeïnformeerd worden? Daar ben ik ook benieuwd naar. En dan heeft mijn collega nog één vraag.
Ja, dank u wel. Ik heb natuurlijk niet kunnen overleggen, maar ik zou graag inderdaad nog iets meer willen weten over de kostencriteria. Hoe dat precies is gewogen. Want u noemde volgens mij in uw verhaal dat alles kwalitatief is gewogen, terwijl kosten volgens mij bij uitstek een kwantitatief cijfer is. Dus zou u daar nog wat meer uitleg over willen geven hoe dat criteria is toegepast?
Wie van u wil daar een beantwoording doen? Ja. Hier op microfoon. Ja.
Yes, dan begin ik eerst even met de eerste vragen die gesteld zijn. Even zien. Even goed nadenken. De criteria, hoe we daar ook ten aanzien van de SAFE-systematiek. Kijk, bijlage 1, de zoekcriteria, die zijn ook echt op kaart gezet. Dat is het groene gebied, die 500 meter van bestaanstedelijk gebied, et cetera. Dus dat is eigenlijk een go-no-go moment geweest. Eigenlijk die eerste SAFE die we dan dus ook zo toegepast hebben. Daarbij zitten ook die 500 meter rondom bestaande locaties van opvangplekken. Maar daarvan hebben we gezegd van ja, die vallen voor nu echt even buiten de shortlist. Vervolgens kijken we naar bijlage 2. Daarin zitten wat meer niet harde criteria. Als in ja, waar moet een locatie aan voldoen? Hij moet minimaal in een van de drie grote kernen komen te liggen. Ja, dat is niet per se voor nu een selectiecriterium geweest. Goh, alles wat in, ik noem maar iets, ieder punt ligt of Donderen of wat dan ook, sluiten we nu ook echt even uit. Het is daadwerkelijk zo, alles wat we opgehaald hebben, nemen we dan ook gewoon mee. Ook daar zitten allerlei zaken in als een stapeling van functies en ook allerlei andere beleids- en bereikbaarheidsaspecten. Ook die nemen we mee in de tweede safe, de selectie. Dus kunnen we daar dan ook nog een afweging in maken. En de derde safe is uiteindelijk de... even goed in nazoeken. Oh ja, of ze binnen een jaar ook beschikbaar zijn. Dus op die wijze geven we ook invulling aan de zoekcriteria, aan de selectiecriteria en ook aan informatiecriteria. Dus eigenlijk in al die safe stappen die we doorlopen, komen die criteria ook weer terug. Dus ik hoop dat ik daarmee antwoord heb gegeven op uw vraag.
Ik kijk ook even naar de voorzitter. Mag ik reageren?
Als dat een aanvullende technische vraag is, dan mag het. Ja,
dan geef ik het maar gewoon mee in het vertrouwen dat jullie daar het goede mee doen. Hè? Maar op het moment dat je die plus-plus tot min-min gaat geven, dan valideer je denk ik ook vanuit een stuk subjectiviteit. Hè, dus je maakt een inschatting van hoe zwaar vinden we iets wegen. En in eerdere trajecten is dat ook gebeurd. En in mijn beleving leidt dat ook heel vaak tot verwarring. Want de een gaat de plusjes en de minnetjes optellen en de ander zegt van ja, maar is dat dan wel zo? Daar zit heel veel risico op ruis. Dat zou ik echt jammer vinden van al die harde blauwe gegevens die je daarvoor hebt gegenereerd. Dus dat wou ik dan meegeven.
Dan was er nog een vierde vraag.
Ja, en ook nog de vraag over het humane. Hoe maken we de afweging tussen wat is humaan en wat is niet humaan? Is inderdaad een lastige. Wij zien wel dat een humane oplossing iets is waar voldoende ruimte is. Waar we een goede leefkwaliteit kunnen bieden. We zien bij, landelijk zien we in ieder geval qua noodopvanglocaties, dat daar zo snel mogelijk bedden worden ingeschoven in een ruimte. Om mensen in ieder geval maar een plek te kunnen geven, ter avond te kunnen ontlasten, noem het maar. Dat is uiteindelijk niet het doel wat we willen. We willen zo goed mogelijk een locatie inrichten. Dus dat is niet per se smart te maken, maar het is wel vanuit gevoel van goh, kun je daar voor 5 of 10 jaar iemand hebben verblijven. Op die wijze is dat ingegeven.
De fractie van GroenLinks.
Ja, sorry. De kosten waren inderdaad ook nog gevraagd. De kosten worden op een wijze inzichtelijk gemaakt dat we de kostenverhogende aspecten inzichtelijk maken. Als wij zien voor een locatie dat die in de middle of nowhere ligt en daar moet dus een weg naartoe worden gelegd. Daar moet infra aangelegd worden voor elektriciteit, noem het maar. Dan zien we dat wel als een nadeel ten opzichte van andere locaties die wel aan de weg liggen. Dus we gaan niet op de euro nauwkeurig of op basis van een inschatting zeggen van, goh, dat kost dus nog een x aantal euro's om dat in te richten. We geven alleen aan, die locatie scoort ten opzichte van de andere locaties minder, omdat we daar extra kostenverhogende aspecten zien.
Ik krijg de indruk dat er een aanvullende vraag komt.
Ja, dank u wel voor de beantwoording. Wordt daar een bepaald staffel of zo toegepast binnen dat criterium?
Niet per se. Nee, wij proberen ook op basis van de kennis en ervaring die we hebben, die ook binnen onze organisatie is, toch wel even iets van een grove prijsindicatie daarop los te laten. Voor hetzelfde geld moet je 100 meter weg aanleggen. Nou, daar kun je op basis van kencijfers best wel iets over zeggen. Maar dat is niet iets wat we zeggen van vanaf 50.000 euro, ik noem maar iets, is het een min of zoiets. Dat is niet iets wat we doen. We doen het echt ten opzichte van elkaar. De locatie waar je de minste kostenverhogende aspecten hebt, zullen waarschijnlijk neutraal beoordeeld worden. Dus zaken waar je de meeste kostenverhogende aspecten hebt, zullen zeer negatief of negatief worden beoordeeld.
We proberen dan een keer de fractie van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In het inleidende deel over de participatietraject werd een schema getoond met een oranje en groene balk. En daarin werd ook aangegeven dat de werkzaamheden veel meer waren dan gedacht vanuit het participatieproces. Daar zou ik graag iets meer toelichting op willen, als dat kan.
Wat we merken is dat we tijd nodig hadden. Tijd om de bijeenkomsten te organiseren. Tijd om de gemeenschap, de inwoners te informeren over het feit dat het werd toegepast en hoe het werd toegepast en hoe je daar aan mee kunt doen. En vervolgens ook extra tijd, omdat natuurlijk de verwachting was dat levert meer op dan we zelf hadden kunnen bedenken. Dus ook meer tijd om uit te werken, te wegen. Dus dat maakt dat het meer tijd kost.
Een hoog lang aanvullende vraag, denk ik. Ga u gaan. Er zal beantwoording uit de organisatie komen. Ik denk dat het een rolverdeling is die u onderling moet uitmaken. Ja. Wil u daar een schorsing voor? Of?
Aan u.
Nee, een paar hele simpele gegevens. 104 is heel veel. Er zijn meer dan 300 eigenaren. En in de AVG moet je al die... Het liefst had ik gewoon vandaag al die puntjes gegeven. Maar volgens de AVG moet je al die eigenaren, meer dan 300, aanschrijven of met de vraag, mag het openbaar, ja of nee? Alleen dat al kost heel veel tijd. En ook veel meer locaties onderzoeken. Want we hebben toch eigenlijk best een luxe dat we heel veel locaties hebben. Maar dan moet je ze wel goed onderzoeken. En humaan, het allerbelangrijkste aan humaan is ruimte. Niet met z'n 4 op 8 vierkante meter, zoals de criteria zijn. Ruimte, dat je ook ruim kunt bouwen.
De aanvullende vraag staat nog, denk ik.
Nou, eigenlijk meer een opmerking. Eigenlijk is het wel heel positief dat het meer tijd heeft gekost, omdat het dus veel opgeleverd heeft.
Prima. Is er van de inleiders nog behoefte om aanvulling op de portefeuillehouders antwoord te geven? Of is het zo voldoende beantwoord?
Maar daar hebben we nu collectief een goed antwoord geformuleerd.
Prima. Ja,
dank u wel.
Dank u. Wil ik de fractie van de Partij van de Arbeid vragen of er nog technische vragen zijn?
Ja, dank u één. Het model trekt het eigenlijk op min of meer objectieve criteria. En dat zeg ik goed, hè? Wat ik nou een beetje mis is wat er gebeurd is met het zorgenpakket, noem ik het maar even, van inwoners die minder objectief zijn. Om het even te illustreren, ik weet dat er in een zekere omgeving veel zorg is over het feit dat je ook een soort stapeling van functies krijgt, andere functies dan die jij net noemde, die tot een soort, die tot een extra belasting voor een omgeving kan leiden. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig, maar ik denk dat de goede verstaande begrijpen waar ik het over heb. Je hebt natuurlijk dikke kans, dat zijn argumenten van totaal andere orde. En je hebt natuurlijk dikke kans dat je straks objectief beschouwd de beste keuze maakt, maar voorbij gaat aan al deze zorg, waar nou juist inwoners, denk ik, vooral ook zich over uiten. Dus komt de vraag, in hoeverre is daar nou rekening mee gehouden bij het maken van die selectiecriteria?
De heer Prikker zal deze vraag beantwoorden.
Ja, dank u wel. Ja. Er wordt rekening gehouden met het stapeleffect. We hebben het ook benoemd in het beleid. En dat is uiteindelijk ook een van de selectiecriteria die we toepassen. Dus op het moment dat er een stapeling plaatsvindt van meer belastende factoren in een buurt, in een dorp of in een buurt van een deel van een dorp, dan telt dat op. En dat wil zeggen dat je daar dus uiteindelijk als locatie, nou ja, in terminologie van de beoordelingsmatrix, minder punten scoort. Maar uiteindelijk is het onderdeel van het totale mandje aan beoordelingen, hè, dat we laten plaatsvinden. En uiteindelijk rolt er een beeld uit per locatie. En een stapeling van belastende activiteiten, factoren, ja, die maakt de spel een rol. Klopt.
Ook de behoefte aan een aanvullende vraag?
Nou, eigenlijk alleen maar zou ik graag willen weten of we dat ook kunnen zien, of dat ook inzichtelijk is gemaakt. Dus welke factoren dan zou als stapelend zijn meegewogen en ook een beetje hoe dat dan meeweegt.
Nou, volgens mij kunnen we dat op voorhand niet zeggen. Het hangt af van de locatie aan zich. Kijken of wat is daar in een redelijke straal omheen. Wat is er aan andere activiteiten, andere factoren die meespelen. Dus we kunnen nu, maar vullen aan of corrigeren als dat nodig is. Volgens mij kunnen we nu niet een zeg uitputtende lijst van factoren, activiteiten benoemen. Die maken dat. En puur van de locatie af.
Ik vraag een reflectie van Tinalo Liberaal, nog technische vragen heeft.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een paar. Ook vanuit onze kant de waardering voor de presentatie. Het is een goed verhaal. Een paar opmerkingen. In de inleiding van de heer Prikken liet u op een gegeven moment dat overzicht zien van activiteiten met oranje en groene balken. En toen zei u de intrigerende tekst, die oranje die moeten. En die groene vloeien voort uit participatie. En daarmee suggereert u een beetje dat participatie niet moet. Ik denk taal doet ertoe, zeker in zo'n gevoelig dossier als dit. En participatie moet ook. Wij hebben als raad ook gezegd, wij willen heel graag dat u de inwoners, onze inwoners, betrekt bij dit proces. Dus het ene moet, het oranje moet en het groene moet ook. En dat heeft u heel veel werk gekost, dat heb ik gehoord. Maar het is ook goed, dus ik zou graag willen dat u dat ook zo bevestigt. En zonder dat de suggestie ontstaat dat die participatie niet moet. Dus dat is één vraag. Mijn andere vraag is, zijn er in het onderzoek, wat heeft geleid tot 104 locaties, ook locaties meegenomen die niet door inwoners zijn aangedragen? Dus zijn die 104 uitsluitend door inwoners aangedragen? Of zitten er ook nog locaties tussen, nou ja, die op basis van andere deskundigheid waarvan u dacht, nou, dat is ook goed om dat mee te nemen. Zou ik daarop willen antwoorden? En het derde punt, dat, voorzitter, daar heb ik denk ik een beetje ruimte in nodig. Want dat is niet alleen maar technisch, maar Het punt is, in dit dossier hebben wij, zeker vanuit Tinalo Liberaal, voortdurend gehamerd op openheid, op transparantie, op betrekken van inwoners, op proberen te voorkomen dat het gevoel ontstaat van verrassingen. En op basis daarvan hebben we een tweetal keren beleid besproken. We hebben criteria afgesproken op basis waarvan we verder zouden gaan. En daar zijn die bijeenkomsten uit ontstaan en daar hebben inwoners op gereageerd. En dat heeft geleid tot die grote oogst aan locaties. En toen kwamen er in één keer toch weer criteria. En ik had het zo fijn gevonden als die criteria dan ook vooraf bekend waren in plaats van dat ze achteraf. Want ik krijg daar toch weer een beetje een black box gevoel bij. En dat is nou juist wat ik zo graag wil voorkomen in dit proces. Dus zoveel ideaal typisch zou het zijn dat de criteria bekend zijn. Bijvoorbeeld, als iemand een locatie wenst in een zwart gearseerd gebied, dan zegt u, nou, het kan wel, maar het wordt moeilijk. Dat is een soort eufemisme voor geen enkele kans, want hij valt gelijk af. Hij komt niet op de shortlist. En ik denk, als die criteria van tevoren bekend zijn, dan weet je ook wat kansrijk is en wat kansloos is. En ideaal typisch streven wij naar een situatie waarin zoveel mogelijk aan criteria vooraf bekend is, zodat je niet wordt verrast. En ik zou graag willen dat u daarop reageert als de voorzitter het goed vindt.
Nou, en dan zit de voorzitter een beetje met dilemma. Want als je het zuiver technisch beschouwt, dan kan dit. Bij het reglement van orde erbij, dan kan dit wel. Maar ik vind dat dit zo ver tegen het politieke aanschurkt. Mijn voorstel is dat we het college vragen of de organisatie vragen om hier schriftelijk op terug te komen op de laatste vraag. Kunt u hier achter staan? Dan vraag ik het college over de toezegging van het college, want er wordt geen verslag gemaakt. Dan wil ik graag even volmondig hebben hier een schriftelijke reactie op teruglijn.
Dat wil ik graag doen om het misverstand van de black box weg te nemen. Want ik denk dat dat op een aantal onjuiste premisses is. Maar dat zult u in het antwoord merken.
De portefeuille heeft aangegeven dat er schriftelijk op de laatste vraag, vrij uitgebreid trouwens, teruggekomen wordt. Willen de inleiders nou overgaan ter beantwoording van de overige vragen? Twee waren er, dacht ik.
Ik zal vraag 1 doen. Uiteraard zou ik willen zeggen, doe ik vraag 1. De heer Rosema, vraag 2. Uiteraard omarmen wij participatie, vanzelfsprekend. Mijn formulering daarnet was in de inleiding, de oranje activiteiten, die moeten we sowieso, welk scenario ook maar toepassen, uitvoeren sowieso. De groene zijn het gevolg van participatie. Er is besloten, er is toegezegd, pas het toe, hebben we gedaan. En dat betekent een uitbreiding in werkzaamheden, uitbreiding ook in de tijd. Daarmee. En dat is wat ik in ieder geval heb aangegeven, wat ik heb gepoogd te zeggen. U zult van mij geen enkele misvatting horen over het fenomeen participatie.
Volgens mij had u 2 vragen gesteld, maar het mag ook in de vorm van een aanvullende vraag.
Nou, ik wil nog even reageren op wat de heer Prikken nu aangeeft. Ik wist al dat u dit zou zeggen, maar ik vind het ook fijn om dat te horen. Om dat expliciet te maken, dat we niet het ene aspect van het onderzoek belangrijker gaan maken dan het andere. Dank u wel.
Dank u voor de beantwoording. Wil ik D66 de gelegenheid geven om technische vragen?
Ik zal de tweede vraag beantwoorden. En ik denk dat ik daar heel kort op kan zijn. De antwoord is ja. Al die 104 locaties zijn binnengekomen op basis van de 6 bijeenkomsten die we dus gehad hebben in de 3 dorpen. En in combinatie met de raadsbijeenkomst van 2 juli, even uit mijn hoofd. Dat heeft geleid tot een bulk aan 104 locaties. Daarbij aanvullend dat we ook via de mail voorafgaand aan de inloopbijeenkomsten, dan wel ook na die tijd nog locaties via de mail, via het algemene mailadres zijn toegestuurd. Volgens mij opvang@tinalo.nl. Ook daar zijn nog een handjevol locaties uitgekomen die we meegenomen hebben. En die dus ook bij die 104 locaties in zitten.
Ik zie een seintje dat deze beantwoording voldoende is. De fractie van D66.
Ja, voorzitter, voordat ik met mijn eigen vragen begin, toch even een verduidelijke vraag op het antwoord van zojuist. Begrijp ik nu goed dat alle 104 locaties zijn aangedragen en dat geen van deze locaties uit de safe komt? Dus dat dit allemaal aangedragen locaties zijn, alle 104. Dus niks komt uit de GIS-analyse die jullie gedaan hebben.
Nee, inderdaad, die 104 locaties, die analyse die wij van tevoren gemaakt hebben om die katen bij de inloopbijeenkomsten te creëren. Ook daarin zijn locaties aangedragen die in het rode gebied, in het zwart geasseerde gebied liggen. Die hebben we nog steeds allemaal op de longlist staan van die 104 locaties.
Voorzitter, met uw permissie. Ik vraag eigenlijk naar, zijn er locaties die er van die 104 die niet aangedragen zijn?
Ja, ik dacht ook dan wordt gehoord, hè, maar wilt u dan een keer eraan voor de verduidelijking, denk ik?
Exact.
Mag ik proberen om...
Eén momentje. Ik heb graag dat er nog even gezegd wordt, ook voor de beelden, omdat er geen verslag gemaakt wordt.
Exact. Die 104 locaties zijn echt voortgekomen uit de bijeenkomsten, dan wel via de mail of anderzijds.
En dan begrijp ik dat er een aanvullend antwoord van de portefeuillehouder komt.
Omdat ik de vraag anders interpreteer. Ik interpreteer, maar heeft u dan zelf uit uw analyse helemaal geen locatie? Als dat de vraag is, dan zijn alle locaties die ook uit onze eigen analyse komen bij die 104 terechtgekomen. Zo heb ik uw vraag begrepen.
Dan concludeer ik dat er nou iets in mijn beleving niet helemaal goed gaat. Want we krijgen twee verschillende antwoorden op dezelfde vraag. En dat is wat verveelt. Dus ik wil graag dat er toch een duidelijk antwoord op komt. Nou, ik hoor hier van, misschien versta ik dat verkeerd, maar ik hoor hier gezegd worden dat die 104 allemaal aangedragen zijn en dat er verder geen locaties hier uit de organisatie gekomen zijn. En ik hoor de portefeuillehouder iets anders zeggen.
Nee, want wij hebben zelf natuurlijk ook locaties bedacht. Sterker nog, die hebben we de vorige keer zelfs openbaar gemaakt. En al die locaties die wij zelf hebben, zijn ook bij die 104 terechtgekomen. Dus er zit geen één locatie die alleen maar door onze zaak gedragen.
De beantwoording is voor mij zo helder, dan denk ik dat het voor die anderen, voor de rest van de aanwezigen voor een kwartiertje al helder was. Dank u wel. Fractie van D66 vragen of ze technische vragen hebben.
Nou, ik vond het juist wel heel verhelderend, dit laatste paar minuutjes. Want het zegt wel iets over hoe het proces gegaan is naar mijn optiek. Maar dit is meer de methodologie die hier is toegepast en hoe dit tot zich elkaar verhoudt. Dat was voor mij even zoekende, maar de vraag is enigszins nu al in principe beantwoord. Een drietal vragen. Probeer ze even een beetje hoog over te doen. We hadden het net al over de grondslag voor het humaan. En we hebben net al gezegd, dat gaat eigenlijk over vierkante meters. We hebben ook afgesproken met elkaar, we willen naar een soort portfolio management structuur. Hè? Dat betekent dus dat als je nu genoeg ruimte, genoeg plekken hebt, dat dat van invloed is op de beoordeling voor plekken in de toekomst. Hoe is in deze methodiek daar rekening mee gehouden? Dat is vraag 1, voorzitter. De tweede vraag. We doen net alsof dit een technische exercitie is. Hè? Objectieve criteria, objectieve methodiek. Maar waar zit het politiek-bestuurlijke element? Want terecht werd aangegeven, er zijn ook een aantal aanverwante zaken die je misschien niet in criteria kan vervatten, maar die wel doorslaggevend kunnen zijn in de beoordeling van de verschillende alternatieve leeslocaties die er zijn. Hoe heeft u dat meegenomen of is dat SEC aan het college om daar een waardeoordeel over die verschillende plusjes en minnetjes en die optelsommetjes die ze gaan doen? Dat is 2. Een andere. Ik ga toch stiekem voor 4, voorzitter. U heeft een safe-methode toegepast. Met nadeel van een dergelijke methode is je schuift elke keer een aantal alternatieven af. Heeft u ook gekeken naar een soort van sensitiviteitsanalyse waar u gekeken heeft met welke criteria en welke volgorde, met welke zeven, doe je de zeven zo of zo, wat dat dan betekent voor het aantal locaties dat afvalt en welke is dan dominant geweest in de bepaling van de uiteindelijke aantallen? En nog een andere, en dat ging net over kosten, vind ik zelf een hele lastige. En waarom vind ik hem lastig? Want kosten die je nu bijvoorbeeld moet maken voor het woonrijk maken, bouwrijk maken van een locatie, zou betekenen dat het die locatie op dit moment minder goed positief gaat uitpakken. Maar het voorliggende plan wat we hebben gehad was juist het idee van we gaan nu deze locatie tijdelijk gebruiken voor. We gaan de investering die we daarvoor moeten doen, gaan we later weer hergebruiken als we er een woonwijk van gaan maken. En juist dat soort slimme combinaties vond ik een heel mooi iets. Dus in hoeverre zit dat in het afwegingsmodel of moeten we dan echt naar de business case per locatie? Vraagteken. Dat was tot dusver vanuit mij de vraag, voorzitter.
Uw eerste vraag is mij even ontgaan. Sorry, die andere 2, 3 en 4 wel, maar ja, sorry. Zou u die nog willen herhalen?
Ik pak mijn lijstje er weer bij, voorzitter. Ik kan hem ook eventueel digitaal sturen. Dat ging vooral over de systematiek die nu voor ligt. En de wijze van criteria. Ik noem vooral op de grondslag met humaan. Dat het eigenlijk om de vierkante meters en gaat. Van ja, locaties die je nu kiest. En we hebben afgesproken daarna een soort van portfolio management. Hoe verhoudt zich dan dat lopende evaluatieproces? Omdat je nu bijvoorbeeld misschien tot 500 plekken komt en de nood wordt hoog, dus dan moet de volgende plek, dan gaat die waarde, die humaan, die wordt steeds belangrijker. Hoe neem je die continue evaluatie die je eigenlijk wil doen met de portfolio, hoe neem je dat mee in de systematiek?
Inderdaad, dat was de vraag. Daar kan ik antwoord op geven. Het is daadwerkelijk zo dat, wat ik eigenlijk zei, van we gaan alles op plus en minnen zetten. Dat kan bij locaties in zijn algeheelheid niet, omdat er geen ondergrens is gedefinieerd. U geeft ook inderdaad aan, het is een soort portfolio. Uiteindelijk moeten er 3 tot 5 locaties ingericht worden om 250 tot 500 mensen op te kunnen vangen. Het is daadwerkelijk zo dat wij op basis van de richtlijnen die het COA hanteert voor een x-aantal opvangplekken, dat wij daar een rekensom in hebben gemaakt en hebben gezegd, nou ja, dus per opvangplek ben je dus een x aantal vierkante meter nodig. Anderzijds omredenerend, als een locatie 5000 vierkante meter is en we weten hoeveel vierkante meter 1 opvangplek kost, klinkt heel stom, maar dan kunnen we inschatten hoeveel mensen daar op die locatie kunnen zitten. Uiteraard rekening houden met groen, water, et cetera. Dus op die wijze geven we een indicatie. Goh, op die 5000 vierkante meter kunnen dus zoveel mensen idealiter, of kunnen daar maximaal eigenlijk gehuisvest worden. Dat is uiteindelijk het enige kwantitatieve wat ook in die uiteindelijke tabel komt te staan. Van op locatie A kunnen dus 50 mensen maximaal, locatie B 100 enzovoort. Dus uiteindelijk met alle plus en minnen afwegend kan dan ook de balans opgemaakt worden. Van goh, ja, we zien 3 hele geschikte locaties, maar die kunnen maximaal 25 per stuk opvangen. Zit je dus op 75 plekken. Ja, dan zal er toch nog een vierde locatie bij moeten. Maar dat zal een collegeafweging moeten zijn.
Dat was denk ik het antwoord op de eerste vraag.
Exact. De antwoord op de tweede vraag houdt in, wij geven geen uiteindelijk optelsom van alle plus en minnen leidt tot een gemiddelde. Het is daadwerkelijk zo dat wij ook de interpretatie aan het college geven om bepaalde criteria zwaarder te kunnen wegen dan dat wij dat van tevoren insteken in het onderzoek. Dus voor ons zijn alle criteria in principe allemaal gelijkwegend. ecologie weegt niet zwaarder dan bereikbaarheid. Maar het college kan wel zeggen van ja, wij willen wel een goede locatie aan het COA aandragen die goed bereikbaar is. Dus vinden we dat belangrijker. Dan geven we op die manier wel de mogelijkheid om het college daar ook een voorkeur voor uit te spreken. Dat vanwege dat criterium en die beoordeling dat die locatie de voorkeur geniet boven andere locaties. Dus wij doen daar zelf in principe geen uitspraak over. Dat laten we echt aan de politiek. Dan het antwoord op vraag 3. Wij hebben de criteria op de SAFE-systematieken meermaals ook binnen de projectgroep naast elkaar gelegd. En linksom, rechtsom, we komen telkens tot dezelfde shortlist. Dus uiteindelijk, hoe je hem ook draait, wij komen wel tot een lijst van locaties. En dat is met name SAFE 3. Welke locaties zijn binnen een jaar beschikbaar? En dan valt er best veel af. Want als je nog gronden aan moet kopen, je moet nog hele procedures doorlopen. En daar moet nog nuts naartoe, daar moet nog een weg naartoe. Dat zijn allemaal zaken die hebben toe leiden dat die locatie niet binnen een jaar beschikbaar is. Dus op die wijze hebben we daar ook een invulling aan gegeven dat dat een van de 7 is.
Voel een aanvullende vraag opkomen bij de fractie van D66.
Ja, ik probeer hem even voor mezelf helder te krijgen. Dus de meest dominante zeeffactor in de zeefmethodiek is dus de beschikbaarheid binnen een jaar. Dat is eigenlijk het kleinste hoepeltje waar je doorheen gaat. Maar u gaf net volgens mij ook aan, en corrigeer me alsjeblieft terecht, dat dat ook een hele lastige is om te bepalen. Klopt dat? Jaar.
Ja, het is niet per se op maanden of wat dan ook uit te rekenen. Maar we hebben wel de lijst zo bij langs gegaan dat we wel een inschatting kunnen maken van ja, daar zit nu op die locatie zit al iets gevestigd. Dat gaat daar in 2027 mogelijkerwijs weg. Ja, dan kunnen we die locatie voor nu niet meenemen omdat ze niet binnen een jaar beschikbaar zijn. Nou, we zijn ook heel druk bezig geweest om toch te zeggen ja, stel je moet daar nog een hele weg naartoe leggen. Je moet nog allerlei verschillende onderzoeken uitvoeren. Je moet nog in gesprek met de veiligheidsregio, omdat het in een risicocontour van een leiding of van een weg, wat dan ook ligt. Ja, dan ben je best veel hobbels verder voordat die locatie beschikbaar is. En dan hebben we dus inderdaad gezegd, hij komt niet op de shortlist. Maar we hanteren hem wel voor de longlist, in ieder geval locatie die op de lange termijn ingezet kunnen worden.
Mevrouw Magiels, nog even aan een opmerking, dan wel een interruptie te willen plaatsen.
Ja, ik was even in verwarring, want daarnet viel ineens het woord 500 weer. Ik had gedacht dat we over 300, dat we ongeveer voor 300 mensen een plek aan het zoeken zijn. Dat stond toch in de laatste afspraken?
In mijn beleving heeft u daar gelijk aan en ik ga ervan uit dat het een verspreking was. Maar als u daar even wilt toegeven, is dat voldoende.
Ik hoor ja, kijk, in het beleid staat in bijlage 2 de geselecteerde locaties bieden gezamenlijk ruimte aan maximaal 500 asielopvangplekken. Dat is in ieder geval de versie die ik gehanteerd heb van het lokaal vluchtelingenbeleid. Maar als daar destijds of in de tussentijd nog een aanvulling op is geweest, is dat helemaal terecht en hanteren we dus die.
Dat is tijdens die vergadering.
Voorzitter, ik weet waar uw regels zijn en ik probeer zo, wil u het alsjeblieft via de voorzitter doen?
Voorzitter,
ik geef u het woord.
Tijdens de vergadering afgesproken, zoals ook in de reactienota staat, en ik heb expliciet aangegeven wat in die reactienota staat, nemen we aan als beleid, reactie op de binnengekomen ding, hebben we een compromis gemaakt dat wij streven naar een rond de 300, 330 hebben we zelfs genoemd, en dat we in een aantal uitzonderingen daaronder kunnen en een aantal uitzonderingen daarboven kunnen, maar nooit zonder de raad daarvan toestemming te vragen.
Wil ik de fractie van D66 de vraag stellen of hun vragen voldoende beantwoord zijn? Er waren de 4 in mijn beleving ook, dus wil u de laatste ook nog doen?
zou u nog een keer willen herhalen?
Dat ging over het aspect dat wat nu kosten zijn, mogelijk in de toekomst kostenbesparingen zijn voor aanverwante of in het verlengde liggende projecten. Hoe nemen we dat mee? Is dat in de methodiek of moet dat SEC in de business case per locatie?
Het locatiesonderzoek is een best wel afgebakend onderzoek. Een quickscan wil ik het niet noemen. Maar we gaan specifiek kijken naar de kosten die nodig zijn voor de realisatie van een opvanglocatie. Het zijn ook zaken die straks richting het COA gecommuniceerd kunnen worden. Het is inderdaad terecht dat er locaties kunnen zijn waarvan we nu zeggen van binnen 5 of maximaal 10 jaar, dan hebben we daar tijdelijk een opvanglocatie. Na die 5 à 10 jaar zal de locatie aangewend kunnen worden voor woningbouw of een andere functie. Dat is inderdaad terecht. Die nuance kunnen we ook meenemen in het rapport. Denk onverlet dat ten tijde van woningbouw het hele plan opnieuw bekeken moet worden. En dat wij misschien nu kosten inzichtelijk maken om die weg aan te leggen. Die je misschien later ook weer kunt benutten voor je toekomstige plannen voor dat gebied. Maar dat is, we geven het nu wel aan van goh, die kosten moet je nu voor de korte termijn wel maken. Maar zou je ook later weer kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Dus die nuance zit daar wel in.
Ik zie aan het non-verbale, mevrouw, nog een vraag vanuit de fractie van D66, denk ik.
Nee, dat is gelukkig mijn gerecht. In het laatste staatje zag ik een overzicht van hoe het verder gaat. Op een gegeven moment neemt het college een besluit. En dan? Maar ik mis een beetje de raad daarin. Krijgen wij nog iets weer voorgelegd? Of is het dan hiermee klaar? Nou ja, dat is mijn vraag eigenlijk.
Ik zie de portefeuillehouder.
Nou, dat is redelijk simpel. In het beleid stond dat het college en niet de raad de locatie kiest. En op aandringen van, was het toen nog VVD? Dat weet ik eigenlijk niet. Liberaal Tinalo en met name Tinalo.nu is gezegd ja. Dat is wel mooi, maar ook dan zult u een goed communicatieplan, ook dan moet u transparant zijn. Maar na enige tegenwerping heb ik geluisterd naar een overgrote meerderheid die zei, je moet het delegeren aan het college. En dat was een overgrote meerderheid. Dus wat u hier dadelijk nog van te horen krijgt, ja, een heleboel, want asielzoekerscentra geeft sowieso een heleboel te horen. Wat u uzelf heeft toegezegd, wat u nog zeggen mag hierover, is over het proces. Is de participatie goed gegaan? Dat is wat u uzelf als taak hebt gegeven. Als u en masse zou zeggen, geef het weer terug aan de raad, dan hebben we natuurlijk een ander iets. Maar dit is zoals in het beleid is afgesproken.
U wilt nog reageren?
Het gaat me niet om wat ik wil, maar het gaat meer over, ik was het even kwijt. Er zat een vakantie tussen.
Zijn er nog meer vragen bij de fractie van D66? Dan wil ik nu gemeentebelangen vragen om met de technische vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had er 7 opgeschreven, bijna 8. Maar die 8 zijn allemaal al beantwoord. En die kan ik er nog alleen bij verzinnen, maar dat is niet nodig. Ik wil ook inderdaad namens gemeentebelangen de heer Rozema en de heer Prikken, danken voor de duidelijke presentatie. Er zijn nog wat, en dat kan u van de waan gaan, nog wat hobbels te nemen. Maar dat zien we dan misschien wel terug in de berichtgeving. Maar tot zover hebben wij geen technische vragen. En we zien de andere informatie gaan er tegemoet. TTT.
Wil ik de fractie van de CDA vragen of er technische vragen zijn?
Ja, dank u voorzitter. 1. De rechtszekerheid voor onze inwoners die is gebaat bij objectieve 7. Nu kwamen we erachter via de antwoorden van op de vragen van de heer Van Os, dat die 7 toch best subjectief zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 7 van binnen 1 jaar, dan moet je dat jaar al redelijk ruim nemen. Dat kan volgens mij 8 maanden zijn of 1,5 jaar, omdat dat moeilijk te stellen is. Nou, stel je bent aanwonende van een locatie die gekozen is. En je wil kijken van, hey, hoe verhoudt zich deze locatie tot alle andere locaties? Of misschien locaties die nog niet eens zijn onderzocht. Dan doe je op basis van de wet open overheid een verzoek. En dan horen we vanavond dat je misschien wel helemaal niets te zien krijgt, omdat iedere grondeigenaar op basis van de privacy zegt, nee, ik geef mijn gegevens niet. Dus hoe borgen we dan dat onze inwoners ook zelf onderzoek kunnen, op onderzoek kunnen uitgaan van, hey, hoe verhoudt zich het een tot het ander? En mocht dat niet kunnen, gaan we dan niet eindeloze procedures richting de Raad van State tegemoet, omdat ze niet krijgen wat ze willen?
Wie van de drie mag ik inmiddels vragen?
Ik blijf zitten, ik sta niet op. Van die wie van de drie, dat is toch een mooi programma. Uiteindelijk, wanneer we het hebben over kavels of panden die niet eigendom zijn van de gemeente, hebben we dus te maken met een derde eigenaar die dus per definitie toestemming moet geven om daar iets te exploiteren. Op het moment dat iemand dat wil, dan is dat ook in de openbaarheid. Dat kan niet onder de radar gebeuren. Dus ik denk dat dat in ieder geval een groot deel van het antwoord is op uw vraag.
U dat ook?
Nou, misschien als de volgende vraag goed beantwoord wordt wel. In uw inleiding gaf u aan dat die mensen daadwerkelijk toestemming moeten geven in het kader van de privacy. Waar geven ze dan toestemming voor?
Om openbaar te maken dat hun eigendom onderdeel is van de zoektocht naar geschikte locaties voor opvang van vluchtelingen.
En wat nu als ze die toestemming niet geven?
Dan wordt het niet gepubliceerd, maar tegelijkertijd daarmee is het ook volgens mij zo dat die locatie ook niet gebruikt gaat worden in een vervolgtraject.
Voorzitter?
Ga u gaan.
Nou, dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Ze kunnen best overwegen om die locatie beschikbaar te stellen als de gemeente maar genoeg betaalt, bij wijze van spreken. Maar ze willen niet dat het in de openbaarheid komt. Dus het een sluit het ander niet uit.
Dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik over gevraagd. Weet ik niet.
Nog een keertje over dit onderwerp?
Nou, dan zou ik toch het college willen vragen om dit nog eens even heel goed uit te zoeken. Want dit kan wel eens een flinke hobbel zijn om snel binnen dat gewenste jaar te komen tot die locaties. Mochten we niet in allemaal moeilijke procedures richting de Raad van State verzeild raken.
Ja, de portefeuillehouder ook nog een bijdrage wil leveren aan deze boeiende discussie.
Maar ik wil heel graag alle 104 locaties openbaar hebben. Dat hoeft niet via de WO, dat moet gewoon openbaar zijn. Het rapport moet openbaar zijn, deze presentatie moet openbaar zijn. Er zijn partijen die hebben daarop aangedrongen en dat vind ik ook heel erg terecht. Want ook wij moeten door de inwoners te controleren zijn. Als het criterium is dat wij door de inwoners te controleren moeten zijn en er is een locatie die binnen een jaar geschikt is, maar de eigenaar wil dat niet publicitair hebben, dan valt die locatie voor dat ene jaar gewoon af. Want anders kun je namelijk nooit transparant zijn. Transparantie was het woord wat deze raad heel vaak heeft gehad. Dus als wij nu in het geheim binnen een jaar een locatie doen, en dat gaan we drie maanden voor de bouw gaan we dat bekendmaken, en die stond niet op die 104 stipjes, dat is niet transparant.
Laten we bij de fractie van het CDA verder nog vragen. Dan wil ik overgaan. Dan wil ik de ChristenUnie verzoeken of, als er nog technische vragen zijn, om die nu te stellen.
Ja, dus je kunt haast niks meer bedenken, zou je denken. Dank u, voorzitter. Ik heb nog twee kleine vragen. De ene is, meneer Prikken, aan de ene heeft het gezegd, we hebben nieuwsbrieven verstuurd en zo. Om te voorkomen dat mensen zeggen nooit gezien, nooit gehoord, kunt u even aangeven hoe die verspreid zijn? En de andere vraag gaat over de, het schuurt een beetje aan tegen de vraag van Tina nu over dat selectiecriterium. In de tabel zag ik de term referentiesituatie staan. Je kunt u aangeven wat die referentiesituatie is. Is dat het gemiddelde van de locaties of is dat een externe situatie? Dus, want daar heeft u aan afgemeten, afgewogen of iets wel of niet plusjes. Dus dat zijn twee vragen. En verder wil ik nog wel even kwijt dat ik het heel mooi vond dat ook de Raad de gelegenheid kreeg om zo'n sessie met die kaarten te doen. Want dat geeft ons echt heel erg inzicht in hoe het proces loopt. En nou, we konden ook nog wat ideeën kwijt. Dus Bedankt daarvoor.
Voorzitter.
De heer Prakken.
Ja, Prakken. Vraag 1. De brieven moeten nog verspreid worden. En die gaan verspreid worden nadat het college heeft besproken en besloten. Dus nu nog niet.
U wilt hier direct op reageren, zie
ik. Ja, ik denk even mis, want u had het over nieuwsbrieven die verspreid zijn. Ja.
Excuus. Die hebben gedurende, daar zijn we mee begonnen in mei, denk ik. Maar ik kijk eventjes opzij. In mei begonnen met de publicatie van de eerste nieuwsbrief. En in de afgelopen maanden hebben we er een aantal inderdaad opgesteld. Die hebben op de site geplaatst en ook specifiek verstuurd naar mensen die hebben aangegeven, ik heb belangstelling bij de nieuwsbrief.
Ten aanzien van de referentiesituatie, voorzitter, daarin kan ik in ieder geval aangeven, wij gaan uit van het tweede thema, de omgevingswaarden. Daarin is de referentiesituatie eigenlijk de huidige situatie zoals die nu dus is. Er staat nu een pand wat voor een bepaalde invulling is, of het is een braakliggend of een agrarisch perceel. Dus dat is de referentiesituatie waarop wij bijvoorbeeld een ingreep in de grond beoordelen op basis van archeologie. Dus wij zeggen van, ten opzichte van de referentiesituatie, je doet niks, dan is het dus zo dat het ten aanzien van een archeologisch waardevol gebied, dat er dus een negatief effect kan optreden op die archeologische waarde. Dus de referentiesituatie is de situatie zoals die dan nu is voor die omgevingsaspecten. Ten aanzien van bijvoorbeeld de bereikbaarheid, dan kijken we meer even ten opzichte van de criteria die het COA daarvoor hanteert. En dan gaan we ze wel, onderling vergelijken. Dus een locatie scoort heel goed op alle aspecten, alle voorzieningen die het COA in de nabijheid wilt hebben. Dan kunnen we die positief, zeer positief beoordelen. Als we zien van goh, op één of meerdere afstanden ten opzichte van voorzieningen scoort die buiten de marge, dan kunnen we daar ook een negatieve beoordeling op zetten. Dus dan gaan we ze meer ten opzichte van elkaar beoordelen.
Mag ik aanvullende vraag?
Ja, dan is het dus per locatie is de referentiesituatie anders. In het algemeen de huidige, maar het kan. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal wat u vertelt, maar klopt. Ik geloof dat ik het volg.
Ja, ten aanzien van de omgevingsaspecten is het inderdaad zo dat ze ten opzichte van de huidige situatie beoordeeld worden. En op het moment dat het niet zo is, dan zal dat ook in het rapport aangewerkt zijn. Waar zit dan de nuance? Waar beoordelen we op? Is dat ten opzichte van elkaar of is dat ten opzichte van hoe het nu is?
Heeft het CDA een aanvullende vraag naar aanleiding van deze beantwoording?
Nee, mag ik terugkomen nog even op mijn vorige vragen? Want er is wat tijd verstreken.
Eerst een rondje
maar. Ik niet af. Ik dacht het laatste, sorry.
Of er technische vragen zijn bij de fractie Kofferman.
Ja, die heb ik. Dank u wel, voorzitter. ik heb als eerste een vraag over een term die gebruikt wordt. En dat is de inspraakbijeenkomst. En moet ik dat dezelfde zien als de inloopbijeenkomst zoals die bedoeld wordt in het lokale vluchtelingen beleid 2025. Daarnaast zou ik graag willen weten of de concrete resultaten van wat aangebracht is door de inwoners, of dat ook vastgelegd wordt en teruggekoppeld wordt. Zowel in het onderzoek als ook naar de inwoners toe. Kijk hoor. Ja, en dan heb ik nog een actuele vraag. En dat is, gaat de recente druk op Ten Apel nog invloed hebben op dit traject? En dan een hypothetische vraag. Stel dat alle dubbele plusjes in Fries terechtkomen. Hoe gaat u dan de evenwichtige spreiding waarborgen?
Zijn jullie het erover eens wie de beantwoording gaat doen? zijn twee vragen. Je kunt ook elke één doen. Vier, dan kun je al twee doen.
Ja, ze kunnen nog eens verder gaan. Ik heb vier vragen gehoord. Volgens mij gebruiken we de term inloopbijeenkomst. Zouden we consequent moeten gebruiken? Dus ik heb even inspraak niet gehoord vanavond, in die zin. Inloopbijeenkomst. Uw tweede vraag, ja, we koppelen de resultaten terug. En dat doen we volgens de gebruikelijke communicatiekanalen die we ook in dit traject al eerder hebben gebruikt. De website, kranten, nieuwsbrieven. Het derde is nee, geen effect. En de vierde, nu schrijf ik iets op wat ik niet meer... Ja, nou ja, het is al vaker langsgekomen vanavond. Sweco geeft van de locaties die in potentie geschikt zijn een waardering op een aantal criteria. Het is aan het college om daarover te besluiten. Met de wetenschap dat in het beleid iets staat over een spreiding over de gemeente.
Ja. Zie dat de portefeuille er een aanvullende beantwoording heeft.
Het was inderdaad een hypothetische vraag. Want als alle kruisjes bij Vries staan en er komt er een Vries, dan komt er bij de volgende, hoe positief het ook is, heel negatief. Want een van de criteria die hard en objectief is, spreiding over de kernen. En het kan dus niet zo zijn dat alles een Vries komt of Zuidlaren of Eelde of Donderen of Zeien of Zeesen.
U vraagt zo'n voldoende beantwoord, heer Kofferman. Ik zag meneer de fractie van CDA al een poosje melden dat er een aanvullende vraag was op de beantwoording op hun eerder gestelde vraag, dacht ik.
Nou, ik zat nog eens te denken naar aanleiding van de beantwoording. Stel je voor, ik ben grondeigenaar, waar dan ook, in de gemeente. En men heeft bedacht dat bij mij op mijn kavel, mijn hele grote kavel, misschien wel een AZC zou kunnen komen. Dan wordt mij dat uiteindelijk gevraagd van, goh, vindt u het goed dat wij een AZC op uw kavel gaan bouwen? Dan kan ik me best voorstellen dat die burger zegt, nou, laat mijn naam eerst maar even uit de krant, even laat mijn naam eerst maar even uit wat dan ook. En als het koopcontract getekend is of wat dan ook, we zijn het er helemaal over eens, dan misschien. Maar dan hoor ik de burgemeester zeggen, nee, het is meteen openheid van zaken, anders valt dat kavel af. Terwijl dat kavel misschien wel het beste kavel is voor een AZC. Dus ja, dat vind ik wat wringen. Dus graag misschien daar nog even toelichting op.
De portefeuillehouder wil die graag een toelichting op geven.
Ja, want dat wringt niet. Want wij gaan niet zeggen, dit... Niet de eerste stap is het kiezen van kavel. De eerste stap is de 104 plaatsen openbaar maken. Dus op het moment dat iemand al die 104 plaatsen zegt, nee, dit kan niet openbaar. Maar wij gaan niet meteen onderhandelen met die 104 plekken of met die 40 dat er een AZC komt. Nee, wij willen eerst, gezien de wet van de privacy, maar ook de transparantie, willen wij zo objectief mogelijk de kavels die zijn aangekaart, aangebracht, die willen wij voor alle 35.034 inwoners controleerbaar hebben. En als je dat niet kunt controleren, dan mis je stap 1 van de transparantie.
Ik zie dat de heer
nou, nog
de fractie van CDA
een laatste opmerking
een reactie wil geven.
Dus er wordt bepaald, of er wordt gevraagd, mag er op je kavel een AZC? En dan moet je dus met naam en rugnummer in de krant, bij wijze van spreken. Waarbij je eigenlijk zegt, ik geef toestemming om te onderzoeken dat er een AZC op mijn kavel komt. Dat moet je ook maar willen, zonder te weten dat dat AZC op jouw kavel komt. En dat je dus in lengte van dagen bekend staat als iemand die zegt, ja, dat wil ik wel. Ik vind dat wel een spannende.
Dat is ook een hele spannende, maar de AVG stelt het als eis. We hebben ook juridisch nagevraagd. Wij kunnen niet, oh, en dat is ook terecht hoor, niet over de grond van een ander zeggen, ja, u wordt genoemd als een mogelijke plek van AZC. Dus wij moeten die toestemming hebben. En als wij die toestemming niet hebben, ja, dan valt die plek af.
Ik wil... overgaan tot nog een vraagje tot een rondje technische vragen. Zijn er nog mensen die behoefte hebben aan vragen? Ik zie de fractie van...
Ik zie de fractie van Tinalo.
Ik heb nog één verduidelijkende vraag, want ik ging aan op het woord AVG.
En dan wil ik graag de fractie van Tinalo nu de gelegenheid geven deze vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Portefeuillehouder had het over de AVG. En een verduidelijkende vraag naar aanleiding van wat het CDA aanbrengt. Worden die vragen aan grondeigenaren alleen gesteld aan personen of geldt dat ook voor andere rechtsvormen?
Voor de vrijhouder, ga er gaan.
Ja, er is een juridisch advies. En daarin staat dat publicatie juridisch niet mogelijk is zonder akkoord van de eigenaar van het perceel pand. Om het publiekelijk te maken. En dat geldt voor alle rechtsvormen. Tenminste, zolang je eigenaar bent. En daarom kom je ook op meer dan 300 verschillende eigenaren van die 104 kavels.
Dank voor de beantwoording. Ik denk dat we nu zover zijn dat ik de inleiders hartelijk danken wil voor de uitgebreide inleiding en de uitermate uitgebreide beantwoording van de vragen, inclusief de portefeuillehouder. Deze avond was openbaar, is nog steeds openbaar. De raadsbijeenkomst wordt opgenomen en de avond is op terug te kijken. Er wordt dus geen verslag geschreven. U allen dank voor de aanwezigheid en de inbreng. Dank u wel en hierbij is deze bijeenkomst afgesloten.